Welkom bij Joel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Hier zijn we weer met een nieuwe podcast, Joel Kleed Uit. Mijn naam is Joel Tillens, psychiater. En naast mij zitten psychiatrisch verpleegkundige Lieke.
Hallo.
En psychiatrisch verpleegkundige Pip.
Hallo.
En wij gaan het dames vandaag hebben over...
psychose.
Jawel.
Ja. En we gaan het er niet één keer over hebben.
Nee. Nee.
Nee. En het is ook een ingewikkeld onderwerp.
Nou, ja. En daarom hebben we wat meerdere afleveringen nodig om dit eens goed uit te kleden.
Precies.
En om maar eens bij het begin te beginnen, zoals elke beetje moderne verpleegkundige of dokter doet. Als je iets niet weet, dan ga je naar Google. Dus ik heb even gegoogeld het woord psychose. Kijken wat we krijgen. En ik zou graag bij jullie even willen checken of dit de lading een beetje dekt. Of dat het meteen over allemaal uitkleedvragen opkomt. Eerste hit is van het UMC Utrecht. Wat is een psychose? En daar geven ze in de intro het volgende. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn, hallucinaties, en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen, wanen.
Ja. En wat is nu? Quizvraag 1. Wat is nu een waan?
Wat is een waan? Nou ja, ze zeggen al dingen die niet kloppen. Hoe ik het altijd heb gezien, is het vooral dat iemand een hele intrinsieke, hele sterke overtuiging heeft. Die inderdaad niet helemaal matcht.
Ja, nou, ik ken bij een psychose dat het niet de realiteit is. En eigenlijk moeten we goed daarin begrijpen onze realiteit, hè? Psychose gaat bijna altijd over hoe wij ons tot elkaar verhouden. Iemand met een psychose heeft nooit een idee dat een tafel een stoel is. Of een glas water of zo. Of echte dingen hebben eenzelfde verwarring. Maar het gaat bijna altijd over, heb je het goede met me voor? Ben ik belangrijk? En dat soort dingen.
Ja.
Dus daar gaat psychose bijna altijd over. Of, verwarring over... hoe we zijn en we vallen dan buiten de groep. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Dat noemen we dan niet normaal. Of gek of wat.
En ja, want wat bedoel je? Want we horen vaak de verwarde.
Ja.
En hoe is dat dan anders dan een psychose? Is een verward altijd een psychose? Of psychose altijd verward?
Of? Ja, daar ga je al. Eigenlijk is over het woord verward is al enorm verwarring op zich al. Die hele discussie over de verwarde mens. Ik heb daar... dik ingezeten. En ik werd er heel verdrietig van als professional. Ja. Waarom? Omdat iedereen allerlei gekkigheid, om het zo maar te noemen, noemt verward. En vervolgens is het dan psychotisch. En vervolgens, nou ja, dan moet de richtlijn psychose eroverheen. Nou, dat is echt vreselijk om allemaal aan te horen. Maar het gebeurt wel. En voor heel veel mensen, die ook mensen die ermee te maken hebben, voor politie, ja, die krijgt niet uitgelegd dat er hele grote verschillen zijn. Dus eigenlijk moeten we zeker in deze podcast gaan we het uitvlooien. Ja. Dat er verschillende oorzaken zijn en ook verschillende verschijningsvormen. We gaan ook kijken hoe we dat uit elkaar kunnen halen. Maar nog even terug bij die realiteitstoetsingsproblemen. Of in ieder geval, heb je twee dingen. Heb je gekke dingen waarnemen en gekke dingen denken. En dat denken is dan wanen.
Ja.
En dat noem je dan een waan als iemand ook echt zegt, ja, maar ik weet het zeker.
He, dus, niet, hij is niet van zijn stuk te brengen.
Niet van
dus
zijn stuk
niet
te brengen.
Met goede argumenten. Nee. Dat hij denkt, zit wel in.
Nee, dus ik kan me iemand herinneren die zei, ik ben lid van het Koninklijk Huis. Elke Prinsjesdag zat hij ook trouw te wachten op Prins Bernhard om haar op te halen. En elke Prinsjesdag kwam Prins Bernhard weer niet. Toen zei ik ook, ik zal de naam niet noemen, maar toch raar, want... Hij was dan lid van de familie van Vollenhoven. Die zijn toch blanke. Jij bent zwart, jij bent Surinaams. En toen zei ze, ja, maar dat komt, dokter Tiemens, luister even naar mij. Omdat Puff Daddy, de rapper, een fatteer over mij heeft uitgestort. En sindsdien ben ik zwart.
Aha.
En ja, dan denk je, wat moet ik hier nou nog op zeggen?
Ja.
En ik heb die dame heel lang gekend en ik weet dus ook dat was niet, dat was gewoon absolute zekerheid. En ja, dat is dus een klassiek voorbeeld van wat noemen we dan schizofrenie, dat je hebt een onveranderbare opinie, terwijl je kan de ene argument aandragen en het andere helpt niet. Dus dat is zo'n definitie, die had dan een waan. En heb je ook nog hallucinaties, daar had het ook over. En dat zijn dan verwarde waarnemingen of waarnemingen. En dat is dus waarnemingen zijn alles wat je volgens de zintuigen kan meemaken.
Ja, zien. Dus dat is wat mensen vaak zeggen, die hoort stemmen of een stem in je hoofd
dat
hebben.
Is het meest voorkomende hallucinatie, stemmen horen. Maar je kan ook dingen zien. En je kan ook dingen voelen, tast. En,
ik heb zelfs begrepen dat mensen wel eens, als ze dan een glas water dronken of zo, dat ze echt totale andere smaak erbij hadden. Dat dat helemaal niet water was, maar
ja,
dat smaakt naar benzine of zo.
Ja, zeker. Ik ken iemand die had het hele huis, alle gasleidingen afgedopt. Want de hele dag rook het naar gas. Dus midden in de winter stonden de ramen wagenwijd open. Dus het zijn allemaal dat klassiek aan de echte waan en de eigen hallucinaties. De patiënt is overtuigd dat het zo is. Die maakt het namelijk gewoon mee. Ja. En net zo echt als dat wij hier zitten. Ik ga ook niet zeggen, jij zit hier niet. Dan denk je, hou toch op, ik zie het toch. Nou. Dus zo echt is een echte hallucinatie van echte waan. Maar we gaan straks zien dat er ook allerlei, dat heet dan pseudo-waan of pseudo-hallucinaties zijn.
Want
dus
hoe staat dat dan tegenover de verwarde? Nou, je zou zeggen, dan is dat vrij duidelijk.
De verwarde, ik heb eigenlijk, als professional wil ik het niet hebben over de verwarde. Dat vind ik een lekentaal. Waarom? Omdat je eigenlijk niks zegt. Je maakt eigenlijk de discussie alleen maar smoezeliger, om maar zo te zeggen. Jullie kennen de Damschreeuwer.
Ja.
We woonden in Amsterdam.
Tijd terug.
Hij was erbij volgens mij, Pip, hè? Toen
klopt.
Die man die bezig ging die schreeuwen toen het stil was. En ik wist ook wie het was. Ik werkte ook in Amsterdam. En het is een volgende dag in de krant, hè? Van verwarde man op de Dam, toch?
Ja. Ja.
En daar, het heeft echt wel gevolgen gehad. En ook, ja, verwarde mensen, wat moeten er wat aan doen? Hè? Nu op de Dam. Nou ja, goed, meestal dit soort incidenten geeft dan dat we aan de slag gaan. En dan komen er allerlei commissies en die erover na gaan denken. Dan wordt meestal de verwarring nog groter. Maar ik weet, dat was geen verwarde man. Dat was een vervelende man met een slok op. En dat is wel heel belangrijk dat we dat onderscheiden. Want ja, wat vinden jullie wat moet je anders doen bij een verwarde persoon? Echt iemand die het kwijt is en iemand die vervelend is. Wat zou je daarmee moeten doen? Wat moet de politie ermee doen?
Nou, los van het praktische. Ik denk dat je. Ik weet nog dat ik op die Dam stond en dat het taptoe-signaal was afgelopen. Dan heb je dat intro voorafgaande aan die 2 minuten stilte. En dan sta je met echt ontiegelijk veel mensen vrij dicht op elkaar.
Nou.
En dan, de taptoe is afgelopen. En dan, dan gaan die 2 minuten stilte in, weet je wel. En dan een stukje bezinning en rust en met elkaar. En die man begint schreeuwen.
Eng.
Vreselijk eng.
Ja.
En als reactie op dat geschreeuw gaan heel veel mensen die gaan eigenlijk van die man af. Dus er ontstaat een enorme cirkel om die vent heen.
Ja.
Waardoor iedereen eigenlijk gaat rennen en die wilt weg. En ik weet nog dat ik dacht, potverdikke mee. Hij ontneemt me 2 minuten stilte. Dus ik was vooral heel erg boos.
Mm.
En later, als je dan een krant open slaat de volgende dag nog, dan is het verwardheid.
Nou.
Wat doet dat dan met jouw boosheid? Is die dan weg? Mm. Is het dan opeens begrip? Of hoe?
Maar niet zo heel veel. Maar je merkt wel dat zodra iemand een schreeuw uit op een heel groot plein, dan ben je meteen gek.
Ja.
Het is wel heel erg buiten de norm, natuurlijk.
Het is apart gedrag.
Iedereen begrijpt eigenlijk dat je die 2 minuten je mond moet houden.
We hebben wel meteen een label klaar, weet je.
Ja, maar dit is precies wat er misgaat, ook in ons vak. Is dat we zo even op denken van ja, dit doe je toch niet. Nou, die moet in de war zijn.
Nee, dit is wel heel vreemd.
Ja.
En dat is echt al een van de waarschuwingen van vandaag. Hou die conclusies maar eens even in je zak voordat je echt iemand hebt onderzocht. Want deze man was echt niet in de war.
Ja, maar in de praktijk merk je dat in de war zijn ligt eigenlijk bijna gelijk aan psychotisch.
Ja, nee, weet precies.
Je? En ik denk dat we daar wel echt even stil bij moeten staan van waar zit dat verschil nou eigenlijk in? Hoe herken je het?
Ja.
Weet je wel? En welke vragen stel je wel of niet? Om erachter te komen om dat verschil te kunnen maken.
kleed dat eens uit, dokter. Wat zien we nou met zo'n psychose?
Oké. Nou, ik denk, het is belangrijk, wil je dit ontrafelen, dan moet je allereerst realiseren dat er verschillende oorzaken voor psychose zijn.
Oké.
En dan gaan we die psychose begrip maar even een beetje gemakshalve breed nemen, zoals het ook in het vak al wordt gebruikt. En neem maar vast van mij aan dat zijn echt verschillende processen die dan gaande zijn, maar het wordt nog alles onder psychose geschaard, dus die gaan we allemaal maar af, denk ik. En dan gaan we ze uitvlooien. Nou, ik heb een lijstje gemaakt. Ik kom op 10 verschillende oorzaken. De hele belangrijke is schizofrenie. Een ziekte die 1% van de bevolking treft. Je kan er niks aan doen. Het is vaak genetisch bepaald. En rondom je 20ste zie je iemand helemaal veranderen.
Ja, dat is er vaak wel één die mensen kennen, denk ik.
Wat zeg je?
Dat is er vaak wel een van de oorzaken die mensen vaak
bekende.
Wel kennen.
Ja, ja, hele bekende. En daar kom ik straks wat meer over terug. En de tweede aflevering die we gaan maken, gaan we er echt heel uitgebreid op in. Ook hoe het is om een psychose te hebben. Dus wat die mensen meemaken. Want er is eigenlijk vrij weinig over bekend. En hoe je met die mensen ook in gesprek kunt komen. Dat is ook heel moeilijk.
Ja.
Want deze mensen hebben namelijk, dat kunnen we alvast verklappen, daar is, ja, om het simpel te zeggen, is er in de computer, in de bedrading, is er iets rondom de 20ste gaat er iets falikant mis. En wat gaat er mis? In het begrijpen van de omgeving, van de wereld. En ook het begrijpen van jezelf. Dat valt uit elkaar. Dat zijn dingen die wij, ieder mens als geheel normaal ervaart. Hè? Dus wij zijn allemaal ons. Hè? Ik ben mijn lichaam, ik ben mijn verhaal, ik ben mijn beroep, van alles en nog wat. En ik ervaar dat ik dat ben.
We kunnen het in context plaatsen.
Ja, ik ben één geheel. En met iemand met die schizofrenie krijgt, daar blijkt dat helemaal uit elkaar te vallen. En die komt ook de naam schizofrenie vandaan. Dat is wel interessant. Iedereen denkt 2 persoonlijkheden.
Ja.
Maar de naam die komt
de film Split
van Bloiler af in begin 1900. En het ging over dat er allerlei functies in de persoon gescheiden zijn. Dus met name emoties en denken zijn van elkaar gescheiden. En ook lichaam en geest lijken gescheiden. Het valt van alles uit elkaar. Allemaal voer voor de tweede aflevering. Heel interessant.
Ja.
En ook heel indrukwekkend. Ook heel hele grote handicap ook.
Want is het dan ook zo moeilijk met die mensen te spreken? Die mensen, dat klinkt erg onherbiedig. Maar ja. Met mensen die schizofrenie hebben te spreken. Omdat ze ook zo sterk overtuigd zijn. En je moet ze maar een beetje verleiden om met je in zee te gaan?
Ja, ik denk dat dit is in mijn leven wel een beetje mijn levenswerk geweest. Omdat ik werkte langer op straat. En daar heb je, met name deden we daar de psychotische mensen. Want je komt door psychose nog alles op straat. En dan merk je van hoe lastig het is om, want die mensen hebben echt wel hulp nodig. Om dat te organiseren. Terwijl die mensen zelf denken, ja, maar iedereen is gewoon helemaal maf geworden. Dus als je dan tegen mensen zegt, ja, kan ik je helpen? Zeg, nou, nee, mij hoef je niet te helpen. Maar je zorgen dat die
regel de rest even.
De buren moeten even normaal doen. En de radio moet niet meer over me praten. En nou ja, et cetera, et cetera. En dat is een hele techniek. Maar dat gaan we denk ik wat later doen. We moeten eerst even uitvlooien. Dus,
dit was één.
Back to basic. Eerste oorzaak, schizofrenie. Tweede oorzaak, belangrijke, is trauma en onthechting. Dus dat zijn, wat vroeger heette dat, de reactieve psychose. En het woord zegt wel, dat is vaak in reactie op het een en ander. Nou, even heel grosso modo, later komen we er ook verder op terug. Als je een rotjeugd hebt gehad en je hebt hele slechte ervaringen met de mensen, te beginnen met je ouders en later vind je dat gaat dat naar de hele wereld toe. Dan ontstaat er wantrouwen naar de wereld en boosheid en word je steeds ingewikkelder in gedrag. En de wereld gaat jou buitensluiten. En jij sluit de wereld buiten. En dat is de opmaat. Hè? Isolement is de opmaat om steeds meer, ja.
Maar overlapt dan daar eigenlijk weer die waan?
Ja, dat overlapt. Wat zie je dan? Dat overlapt echt ook met schizofrenie. Dus je ziet bij alle vormen van psychose zie je eigenlijk wel een ernstig isolement. En dat isolement verergert het enorm. Dus alvast.
Ja, het bevestigt je eigen idee.
Ja, nou ja, kijk, we weten dat het, dat is wel zelfs ook met onderzoek in gedaan met proefpersonen. Die sloten ze op in een isoleerkamer, licht uit. Je had helemaal geen besef meer van niks. En na 2 dagen begon het gros van deze mensen te hallucineren, dwanggedachten te krijgen naar meest heftige klachten. Wij kunnen niet zonder de hele dag eigenlijk afstemming, liefst met andere mensen. En we zijn ook de hele dag in contact met elkaar. En als we dat, nou, COVID staat heel veel mensen meer op elkaar. Of meer op zichzelf, sorry. Ja. En dat heeft ook echt wel zijn spoor getrokken. Wij kunnen daar niet door, goed tegen. Nou, terug naar psychose. Eigenlijk kun je dan zeggen, zowel bij schizofrenie is een aangeboren zwakte van het brein om dingen te begrijpen. En bij trauma en onthechting is dat zo gegroeid. Rotjeugd, veel nare ervaringen. En als je dan ook toenemend in isolement raakt, ja, dan kun je je ellende alleen maar met jezelf overleggen. En dan wordt die bijna altijd erger. Hè? Dus dan en wat ook bij beide klopt, bij schizofrenie bij deze vorm ook, is dat dan ontstaat er steeds meer opwinding, woede, frustratie. Ja, we weten allemaal, als je meer gefrustreerd bent, dan wordt je beoordelingsvermogen steeds slechter. Hè, als jij de werkweek heb gehad en ik wil je wat vragen. Misschien schiet je wel uit je slof of word je boven. Ja. Terwijl je dat anders niet zou doen. Hè? Dus
om daar nog iets over te vragen, om ook weer terug te komen bij wat het UMC ons vertelde over de hallucinaties. Schizofrene mensen kunnen hallucinaties hebben. Ja. Kunnen deze mensen dan ook eenzelfde soort hallucinatie krijgen? Ja. Met zo'n waan kan ik nog wel inkomen. Een sterke overtuiging ook door je levenservaring. Maar hallucinaties?
Zeker. En dat geeft ook vaak wel wat verwarring. Bijvoorbeeld het horen van stemmen.
Ja,
dat is het meest veel voorkomend. Ook de meest voorkomende hallucinatie bij schizofrenie. Maar ook bij de onthechting. Maar bij de onthechting, of bij de rotjeugd, zeg maar, zie je eigenlijk altijd dat die stemmen, dat zijn altijd wel, die hebben een zekere symboliek. Dus het zijn bijvoorbeeld stemmen van de vader die je aangerand heeft of verkracht.
Bekende personages van het verleden?
Nee, het zijn bijna altijd echt bij die onthechte groep zijn het wel echt gebeurde zaken.
Okay.
Of thema's die spelen van je bent stom, je bent waardeloos. En dan is meer van de mening die die onthechte persoon heeft van dat vinden ze van mij. Ook wel te snappen, want vaak zijn ze niet makkelijk in de omgang. Dus dat wordt ze nog alles verweten. Mm. En dat hoor je dan geven met hart op. Wat interessant is dat bij deze club, als je het echt uitvraagt, bijvoorbeeld van ik hoor een stem van mijn vader, maar zeg maar, is je vader er? Nee, die is er niet. Die zit hier niet. Iemand met de schizofrenie zou zeggen, ja, maar ik weet alleen niet waar die is. Moet dan achter de muur zitten. Of,
ja, het lijkt alsof die in mijn oor fluistert.
Maar die weet het zeker. Hè? Iemand met schizofrenie, die waarde, dat is echt. En hier, ja, ik hoor het wel echt. Nee, ik weet wel dat die er niet is. Nee, maar, maar goed, maar ik heb er wel last van. Dus je kan er wel keihard last van hebben. Maar het is toch een ander realiteitskarakter. En daarin zie je ook dat bij het ene is het echt een stoornis in de wiring. Die hele betekenisgeving die zit gewoon scheef bij schizofrenie. En bij trauma is het meer een overspannen, teleurgestelde, woedende betekenisgeving die fouten maakt. Dus dat is wel een verschil.
Wezenlijk verschil.
Nou, maar dan, en we komen hier straks nog wel op terug.
Ja.
En derde belangrijke groep is drugs. En die kunnen ook een brein ontregelen. En ook zodanig dat je geen moment de werkelijkheid kwijtraakt. Weet jullie welke drugs het meest psychotisch maakt?
Er zijn een paar beruchte.
Ja.
Cannabis?
Ja, kan zijn. Ja, zeker de moderne Nederlandse, met hoog THC.
Ja,
ja
daar wil de Franse toerist zich nog wel eens in vergissen.
Ja, nou nog. Ja.
Cocaïne?
Ook, maar valt mee in hoe gek je daarvan kan worden. Kortom,
bij cocaïne je aan hoeveel je neemt,
moet je vaak heel... Kijk, nou, bij alle drugs geldt, let op de hoeveelheid. En dat denk je natuurlijk. Nou, het wordt heel vaak niet uitgevraagd. En er wordt wel consequenties. Dus je hebt dan iemand misschien van nieuwe binnengebracht. Ja, hij heeft ook een lijntje coke gebruikt. Oh, dan is het door de drugs. Nee. Dan is dat dus. Maar ik ken ook mensen die 10 gram op een avond weghakken. Ja, dan kun je. En als je doet dat vaker, dan
schiet dat
kun
wel
je,
op.
Kun je echt wel een heel klassieke de cocaïne. Hallucinaties, hele klassieke is mensen beestjes onder hun huid voelen.
Mm.
Dus dan zie je vroeger op de Zeedijks in Amsterdam, waar de junkies zaten, daar zag je allemaal krabbende mensen.
Maar is dat niet van speech, joh?
Nee, is cocaïne. Cocaïne, ja.
Oh.
Ja, nee, ik weet het niet van speed. Kijk, heel veel mensen gebruiken van alles door elkaar, maar het is klassiek van cocaïne. En ik heb eentje echt een hele klassiek voorbeeld in de kliniek gehad. En je weet dat het een drugspsychose is, want na een paar dagen is het over, zonder dat je veel doet. Als het middel eruit is, ja, dan is de waan in dit geval, de hallucinatie, die is dan ook weg.
Ja, en wat is dat? Want mensen die drugs nemen, je weet dat je een andere ervaring gaat ervaren. Wanneer is het dan, vinden we het dan echt psychotisch wanneer het een beetje uit de klauw loopt?
Ja, nou ja, het is wel grappig. Eigenlijk, dat geldt voor alles in de psychiatrie. Het is pas een probleem als het een probleem is.
Ja.
Dus als je LSD neemt, ja, dan word je zo wappie als wat. Ik bedoel, dan bewegen
zou je
de muren.
En
nou, dat is technisch is dat gewoon psychotisch.
Ja.
Denk dat je kan vliegen, dat je, nou ja. Alleen, en dat is ook het trickje bij met name LSD. Het is heel intens en het duurt 12 uur. Dus je zit er eenmaal in, dan mag je de rit uitmaken. En zoals bij alle drugs, je gemoedstoestand helpt heel erg mee in het eindresultaat. Dus heb je toevallig net een rothumeur of een nare ervaring, of gebeurt er wat, een ruzie, dan kan je in een bad trip belanden. En dan ben je wel de sjaak, ja. Want dat kan ook nog vaak weer zich weer terugkomen in flashbacks. Maar terug te komen, ja, dat is ook een psychose. Maar meestal loopt het wel aardig af. En dan vind ik het eigenlijk wel weer een fantastische ervaring. Interessant, want niet alle psychoses bij schizofrenie zijn per definitie naar. Hè, dus het geeft wel vaak heel veel problemen in de samenleving. Maar sommige psychoses zijn ook voor iemand heel bijzonder. En dat vergeten wij dokters nog wel eens. We denken ook psychose wegpoetsen.
Dan moeten we iemand vanaf helpen.
Snel vanaf. Maar psychotische ervaringen kunnen ook voor de klant bijna religieuze ervaring zijn. Zingevingservaringen. Net zoals LSD dat ook, kan doen.
Ja.
Dus daar komen we denk ik nog wel op terug de volgende keer bij als we schizofrenie gaan behandelen. Maar in ieder geval, wat de denken wordt verbijzonderd en heel intens. En dat is eigenlijk wel klassiek bij een psychose en ook bij drugs.
Als het dus maar weer overgaat met de rust, reinheid, regelmaat.
En dat is natuurlijk wel, kijk, bij drugs, dat zijn meestal normale breinen die drugs nemen. Dus ja, je weet ook wel van, nou, het is nu even gek, maar straks weer normaal en dan gaan we weer verder.
Ja.
En weet je welke harddruk geen psychose geeft? Als verwarring ook.
Ik heb me zo niet paraat, hè, Pip?
Heroïne.
Ja. Heroïne helpt zelfs goed bij psychose. Dus als ze.
Hoe bedoel je?
Nou, wat doet heroïne? Is de ultieme relaxer, toch?
Ja.
Alles super lekker relaxed, super. Nou, en wat doen wij met. Wat is de behandeling van psychose? Is stress verlagen. Dus het werkt fantastisch antipsychotisch, heroïne. Alleen het heeft wat nadelen, dus daarom gebruik ik het niet.
Maar door de rust die het creëert.
Ja, en het werd vroeger ook wel gebruikt, hè, het opium in de behandeling. En als ik geen pillen zou hebben, zou ik opium geven.
Ja.
En dus dat is, je wordt van heroïne word je niet psychotisch. Sterker nog, ik werkte op straat en vroeger had je nog eens met name Duitsers die dan heroïne gebruikten in Amsterdam, 80 jaren. En dan gingen ze afkicken, want dan gingen dan voor die mensen zorgen. En dan kwamen er ook nogal wat schizofrene mensen onder vandaan. Oei. Die hadden zichzelf eigenlijk zelf gemediceerd. En dat ging allemaal goed.
Ging met, al best lekker.
Met opium erop. Nou ja, die waren niet meer psychotisch. In ieder geval niet meer zo psychotisch opgewonden. En toen haalden we de drugs eraf en dan was lijden in last.
Oeps.
Dus nou ja, wat de LSD is heel psychotisch, maar cannabis kan zijn. En paddo's natuurlijk ook.
Ja.
Dat soort hallucinerende stoffen. Vierde oorzaak is zwak begaafdheid. En dat is, vroeger heette dat wat oneerbiedig de debiliteitspsychose. En dat is een aparte uitbijten.
Nu overprikkelingspsychose vaak
genoemd? Het is opnieuw overprikkeling. Ja. Alle psychose heeft te maken met overprikkeling. Maar hier is het eigenlijk, kun je zeggen van nou, je hebt een computer die niet snel is. De hardware is niet snel. En er wordt gewoon normale software ingedaan. Nou, dat knalt, dat crasht. Dus dan zie je eigenlijk dat met name als er moeilijke dingen gedaan worden, bijvoorbeeld de financiën bijhouden of dat soort zaken, dat kan zoveel stress geven dat mensen paranoia worden van ja, het klopt niet en dit en dat. Nou, vandaar, als je dan logisch nadenkt, regel je die financiën, herstel je de structuur, zeg maar, dan gaat de psychose ook snel weer over. Dus dat is, daar moet je dus niet te veel met pillen werken.
Een soort overzichtsverlies raakt iemand dan zo gestrest.
Ja,
Ja. Maar kan iemand daar dan ook echt van gaan hallucineren?
Nee, hallucineren niet. Nee, dat je ziet bij zwakbegaafdheid zie je eigenlijk nooit hallucinaties. Maar wel paranoïde gedachten. Dat ja, kan ja. Wel. Ja.
En slechte volgverhalen.
Ja. Ja, die zijn ook wel te snappen eigenlijk. Hè? Je bent het kwijt. En je denkt, wat gebeurt er bij geld? En dan zit er iemand achter.
Ja.
Nou, dan heb je nog volgende groep. Dat is stemmingstoornissen. Nou, en dan heb je twee soorten stemmingen. De sombere en de hele euforie. De omgekeerde somberheid. Oftewel de manie en de depressie.
De bipolaire stoornissen.
Ja, die kan ook samen voorkomen. Maar ook een depressie alleen, als die heel erg is, dan ben je zo somber dat je, dan word je psychotisch en dan raak je de realiteit kwijt. En dan iemand met die een depressieve depressie heeft, die vindt zichzelf dom en die al schuld van alles en kan het niet. Maar als je echt psychotisch depressief wordt, dan weet je zeker dat alles door jou komt.
De schuldwanen.
Het komt niet goed met mijn kinderen of door mij. Het is mijn schuld. Ik voed ze niet goed op en dit en dat. En ook zorgelijke situaties kunnen mensen zich in suïcideren. Want die denken, ik moet maar weg zijn. Weet je? Dus de depressie kan uit de hand lopen. Dan noem je dat een depressie met psychose. En ook een best veel voorkomend beeld is de manie. En dat noemen we dan bipolaire stoornis.
Ja.
Dat bipolair, twee polen. Vaak gaat het gepaard met periodes van depressie. En dan weer afwisselend met manie, met drukte. En daar zie je eigenlijk dat de euforieën. Heb je wel eens manisch iemand meegemaakt?
Ja.
En wat doet die?
Nou, die gaat de hele tijd door. Die moet je, die zijn vaak niet te stoppen. Soms best grappig.
Maar die kleuren volgens mij 20 A4'tjes vol de hele nacht.
Ja, ik kan me nog een vrouw herinneren. Elk woord was belangrijk. Dus die moest onthouden, opschrijven, reproduceren. Ja. En ging vervolgens compleet met haar eigen gedachten aan de haal.
Ik heb wel eens een patiënt op de kliniek gehad die dan met een puntenslijper constant aan het slijpen was. En dat papier aan het kleuren was. En echt met elk potlood uit de tekendoos. En woorden en zinnen.
Ja.
Ja.
Over die kleuren heen. Nee, goed. Ja.
Ja.
Kunstwerk.
Ja.
Het is dus in ieder geval overmaat aan energie.
Ja. Ja.
Dus het niet gaat slapen maar door, vaak. Niet te stuiten. Ja. Overmaat aan gedachten ook.
Ja.
Ook heel snel. Ik weet nog een manisch iemand die zei, dokter, ik denk drie keer zo snel als jij. Zo van, mooi toch?
Ja, zou we zo kunnen
zeggen. Ik weet dat de huisarts bij ons op de afdeling, die stond te scheppen in de sneeuw.
Ja.
In de tuin. En die ging maar door.
Ja, het was nog aan het sneeuwen namelijk. Ja, dus hij,
in de sneeuw, aan het scheppen.
Ja, die hebben we echt moeten stoppen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik heb nog tegen die ene patiënt gezegd die drie keer zo snel dacht. Ik zeg maar, jij denkt wel sneller dan ik. Maar het vervelende is dat jij in de kliniek terechtkomt en ik kan gewoon mijn beroep doen.
Ja,
soms is sneller zijn, dat is echt zo. Soms denken ze ook echt wel sneller en kunnen ze, als ze een klein beetje manisch zijn, kan dat een voordeel zijn. Mm-hmm. Hè? Maar helaas blijft het nooit bij een klein beetje, schiet altijd door.
Bij de echte bipolaire.
En dan word je inadequaat. En dan zeggen ze, nou ben je toch wel gek. En niet meer te volgen. Hè? Dus die mensen die gaan zo snel. Wacht even, ik kan het een klein stukje volgen, maar dan ben je hem kwijt. En dan beoordeel jij die gast als verward. Die patiënt denkt, ik ben razend snel bezig.
Ja, compleet logisch in hun gedachten.
Voor hunzelf best wel logisch, ja. Dus daar zie je een soort ontremming in energie. Maar het is niet alleen maar leuk, helaas. Want ze zijn ook prikkelbaar.
En heel cynisch
zijn. En vinden zichzelf een hele Piet. Dus op de afdeling, nou, niet de ideale waar je het meest blij van wordt.
Nee, die kunnen inderdaad wel echt iets met de totale sfeer doen. Die kunnen een hele afdeling overnemen.
Ja.
En inderdaad ook wel hele cynische, hele nare toon kunnen ze
aanstaan. Het is grootheid met prikkelbaarheid. Nou, dat is geen fijne combi.
Nee, je loopt echt op eieren.
Ja,
het was nog een dokter ook.
Ja.
Die is scheppen.
Ook dat nog.
Ja, ook dat nog.
Die zich ook zo aanspreken.
Ja, dat doe je dan maar.
Ja, de co-assistenten moesten wijken.
Oh, ja, tuurlijk, ja. En nou, dan heb je nog een paar die ook voorkomt. Dus postpartum psychose.
Ja.
Nou, die is dan, vroeger heet dat zwangerschapspsychose. Maar het is geen zwangerschapspsychose. Het is juist als je niet meer zwanger bent, bevallen. En dan meestal binnen 2 weken na de zwangerschap, dan ontwikkelt de moeder bijna altijd soort schuldwanen. Ik kan dat kind niet verzorgen. Ik kan het niet. Het is allemaal verkeerd.
Ik ben niet een goede moeder.
Ben geen
dat
goede
dan
moeder.
Het thema is?
Ja, absoluut. En dan wordt het ook eng, want dan krijg je weer die schuldwanen. En dat zijn dus ook dat moeders zich kunnen suicideren en dan ook het kind meenemen. Dus ook dus echt. Dus dat zijn een van de weinige echt acute situaties.
Maar zijn dat dan ook moeders die dit krijgen, die hiervoor al een psychotische aanleg hebben? Of nee. Schizofreen zijn, bipolair zijn? Of kan dit een ieder?
Ja, het is een duidelijke verwantschap met bipolair. Ja. Dus je ziet mensen die bipolaire stoornis hebben, die kunnen een zwangerschapspsychose ontwikkelen. En na een zwangerschapspsychose worden sommigen wat makkelijker. Bipolaire stoornis. In die familie van zwangerschap of postpartum psychose zitten ook vaak meer bipolaire. Dus daar zit een aanlegkant aan.
Het is wel verwant, maar het hoeft niet een... Het hoeft niet zo te zijn, zeg je.
Nee, maar het zit waarschijnlijk wel in dezelfde hoek, zeg maar. Hè? Dus het zit in de gestoorde stemmingszaken die over de heel gaan. En dat is de overlap met bipolair. Hè?
Maar hoe kan iemand die niet per se een bipolaire stoornis heeft, wel een postpartum psychose krijgen? Nou, wat lokt dan, dan die stress uit? Kind krijgen, stress genoeg?
Dat is het kind krijgt grote hormonale veranderingen natuurlijk. Ja. En we weten eigenlijk dat heel veel vrouwen die hebben wel na een bevalling kunnen ze zo'n blues krijgen en een ingewikkelde periode, vaak ook door die hormonen. En dan is dat extra gek. En dan denk je, ja, ik heb toch een kind, moet toch blij zijn en voel me raar. Nou, en bij sommige mensen valt dat dus echt verkeerd of is het heel extreem. En dan kun je zo'n postpartum depressie of postpartum psychose krijgen, ja. Maar daar gaan we het niet lang over hebben, want het is een wat zeldzaam beeld. En, maar wel om te registreren, ja.
Zeker.
Ja. En de laatste die ik nog wilde noemen is het delier. En dat is een psychose veroorzaakt vaak door een lichamelijke oorzaak of een vergiftigingsoorzaak.
Ja.
Dus je ziet delieren bij ouderen. En heel opvallend zie je dan vooral visuele hallucinaties. Iets zelden eigenlijk bij die andere psychose visuele hallucinaties. Maar bij delieren zie je, en weten jullie hoe je dat kan zien? Typisch dingetje bij delirante ouderen, wat doen ze?
Ja, die zijn ontzettend plukkerig.
Ja. En wat
plukkerig,
doen ze dan?
Rusteloos zitten aan hun infuuslijnen of aan hun
kleding. Weet je wat kleding, ze dan, wat zijn ze dan aan het plukken?
Deze mensen ervaren ook vaak beestjes.
Ja. Pluisjes, dingetjes. Visuele hallucinaties. Ja, dus eigenlijk wat ik geleerd heb altijd van als mensen visuele hallucinaties hebben, echt klassieke, ga echt kijken of er niet een lichamelijke oorzaak is. Dat is echt een belangrijke. Dat, bij schizofrenie zie je het bijna nooit.
Nee.
En soms zie je het bij trauma, maar dan zijn het vaak schimmen en personen die je dan ziet. Dat is toch net iets anders. Maar echt het zien van... En welke andere kennen we nog meer? Visuele hallucinaties bij delier?
Nou, daar ook wel is. Is mensen gewoon die in de ruimte zitten?
Nou, ja, kan ook wel. Dat zie je bij ouderen ook als ze een partner kwijt zijn. Dan zie je opeens een man. Nee, bij alcohol.
Uiteraard.
Er is een liedje over gemaakt, toch?
Alcoholonttrekkingsdelieren. Ja,
weet je
zijn
wat ik
mals.
Zie wanneer ik gedronken heb? Allemaal beestjes.
Ja.
Liedje klopt niet, hè? Want het is... Eigenlijk moet zijn,
als je weet, niet hebt gedronken.
Weet je, dat zie je als niet gedronken. Maar ja, dat kreeg je lied van maken.
Nee, dus, niet zo gezellig.
Ja, maar ik kan me nog echt herinneren. Een man op het AMC die ik zag, die zag papegaaien. En ik weet niet, er moet dieren rondlopen.
Ja, ik had ook inderdaad een man die goed aan het trekken was. Die hoorde en zag de hele tijd vogels.
Oh ja.
Nu vond hij dat wel best gezellig, maar ook doodvermoeiend.
Ja. Ja, en ja, dat sums het op. Alle psychoses zijn wel doodvermoeiend. Ja.
Nou,
dat kan ik wel zeggen. Het heeft te maken met de overbelasting van het brein. Nou, maar goed, dus even toch samengevat wat we moeten weten is dat de ene psychose is de andere niet. Hè? Dus dat is echt heel belangrijk om. Dat is nog niet one size fits all.
Nee, dus wat je ons eigenlijk mee wil geven is. Kijk vooral goed, de psychose bestaat niet. Er zijn echt vooral wezenlijke verschillen.
Ja, klopt.
En dan is het zaak om goed te kijken en uit te vragen.
Ja, dus eigenlijk alle verwardheid echt, die moet helemaal uitgeplozen worden. Dat is cruciaal belangrijk. Denk niet te snel dat je het weet. Let goed op je diagnostiek. Hè? En de diagnostiek is toch bij psychotische stoornissen is... vraag heel goed uit wat nou het probleem is. Dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar ik heb zo vaak meegemaakt... dan lees ik in zo'n brief, ja, toen had hij een psychose. En dan vraag ik, ja, maar wat was dat dan? Ja, hoor, de stemmen. Ja, maar wat nog meer? Ja, dat weet ik niet.
Ja, dan wil je echt de inhoud wil je goed weten.
En dat is het risico van psychose. Het lijkt allemaal zo makkelijk. En je denkt, oh, stem horen. Oké, psychose, check. Klaar, ja. Check. Hoppakee, door. Dat is echt een heel belangrijke misser die je kan maken. Vraag al die fenomenen uit. En het interessante is, we vinden vaak mensen met schizofrenie... dat het zo moeilijk dat je ermee kan praten, hè?
Ja, want hoe vraag je dat dan uit? Kan je dan gewoon aan iemand vragen? Goh, ja. Ziet u die beestjes? Of wat bent u eigenlijk aan het doen?
Wat
plukt in de lucht?
Wat een vuistregel is, hoor de patiënt uit. Zoals een detective ook de criminal uitvraagt. Hè, van, hoe zit het dan? Of de getuigen uitvraagt. Leg het uit. En neem daar dus ook echt de tijd voor. Dus hoed je voor te snelle conclusies. Dat is echt een belangrijke waarschuwing, want het lijkt zo makkelijk. En om twee redenen is belangrijk. Allereerst, de belangrijkste reden is dat voor een psychoticus... en zeker met schizofrenie, die vindt het heel belangrijk om goed gehoord te worden. En waar die een hekel aan heeft, is dat wij te snel onze conclusies trekken. Oh, hoort stemmen. Ja, maar dan bent u in de war. Nou ja, klaar.
Ja.
Nou, dan ben je je patiënt kwijt. Dus gaan we zeker als ze nog de tweede uitzending uitgebreid over hebben. Maar je moet... Ik heb eindeloos geluisterd. Nou, en hoe zat dat dan? En welke buren was dat dan? En wanneer? En op welk tijdstip? Maar hoe kan dat dan allemaal?
Het is meer de nieuwsgierige dokter zijn.
Ja, ik noem dat de Columbo-houding. Dat is eigenlijk... Columbo was een inspecteur. Dat is een beetje wat naïeve man. Die het maar niet snapte. Leg het nou nog eens een keer uit. En dat is een hele goede basishouding met dit soort zaken. Ja. Dus niet te snel conclusies. En mij is opgevallen, ik heb deze techniek ook geleerd en verder nog wat ontwikkeld. Van een Amerikaanse psycholoog met wie ik een tijdje heb samengewerkt, Amador. En die zei ik van ja, ben gewoon geïnteresseerd en laat de patiënt het verhaal vertellen. En opvallend, ben er echt aandacht aan gaan besteden. En heel veel mensen wilden graag een verhaal vertellen. Maar gaan dan niet te snel zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Dat klopt toch niet? Of stel ook geen domme vragen. Hoort u dingen die er niet zijn? Hoort u stemmen?
Ja.
Dan is de ondertiteling van de patiënt... vriend, ben jij gek?
Ja.
Nou, niemand wil gek zijn. Dus bezie het nou als
het
potentieel hele bijzondere ervaringen. Net zoals, kijk, je gaat ook niet bij een weet je, Steve, je bent gelovig. Je gaat ook niet aan de paus vragen van, nou, hoort u stemmen? Of, maar je hebt toch contact met God? Hè?
Ja,
hoe zit dat? Dat kan toch helemaal niet? Hè? Hear the man out. Hè? En dat is een cruciale. En dan mag je best wel wat kritischer zijn. Je hoeft niet alles voor zoete koek aan te nemen. Maar zie de klant als een volwaardige gesprekspartner. En ik neem daar eigenlijk bij iedere... grote patiënt die ik leer kennen, dat trek zo een paar uur vooruit.
Ja.
En dan zeggen mijn collega's, ja, daar heb ik de tijd niet voor. En dan kan ik je vertellen, als je in het begin dat doet, heb je later er zoveel plezier van dat je die tijd terugwint. Want als de klant het idee heeft, nou, deze dokter spant zich echt in om te weten wat er nou speelt. Die gaat ook echt op onderzoek uit. Dan heb je een heel andere relatie en dan zul je zien dat je veel minder crisissen hebt. Wat kost tijd? Crisissen.
Ja.
Dus het is wel een les ook van goed psychoseonderzoek is vaak echt tijdrovend en is ook een beetje out of the box. Dus
het vergt dat je gesprekstechniek aanpast.
Het is gesprekstechniek, maar het is ook dat je kijk, het is net een crime scene. Dus als iemand zegt, ja, thuis zijn er subsonische geluiden waar ik last, ja, dan ga ik thuis kijken. En ik ben zelfs één keer bij een bejaard echt maar blijven slapen. Omdat het 's nachts was.
Och, jeetje.
Ja. En heb ik ze kunnen vaststellen? Nee. Maar heb ik een band met ze gekregen? Ja. Er was wel een dokter die zich inspande. En ik had een spannend verhaal. Want ik ben drie keer in de nacht wakker geroepen om te luisteren naar het geluid. Och. En telkens kon ik het niet vaststellen. En toen zat ik om 7:00 ochtends met... Dit was een folie à trois was dit. Dus dat wil zeggen, een gezin was samen in de psychose... Maar er was één dame die echt psychotisch was. En de andere gingen mee. Zo gaat dat. En Toen zat ik om 7 uur in mijn pyjama naast meneer in ook zijn pyjama. Mijn vrouw was dus de begroticus. En die zei, oh dokter, wat jammer dat u het niet hebt kunnen vaststellen. Want dat was eigenlijk de bedoeling. Ik zei, ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar ik, in eerlijkheid, ik heb het niet kunnen vaststellen. Ik ga ook nooit mee in het verhaal. Ik kijk naar mijn eigen, wat ik meemaak. En toen kon ik uit de grond van mijn hart wel zeggen, maar ik snap wel dat jullie bakken stress hebben. Want ik was zelf ook doodop.
Ja, met een gebroken nacht.
Als je dit elke nacht hebt. En toen was ik ook tegelijkertijd, die mensen hadden wel zoiets van, nou, die als er wat kwam, dan wilden ze hem wel naar mij toe, want wilden verder naar geen enkele psychiater, want ze waren niet gek. En ik ben toen wel kunnen zeggen van, nou, ik wat het ook is, je bent wel getraumatiseerd en je slaapt niet meer. Daar moet je sowieso wat aan doen, want als je daar niet niks aan doet, dan word je sowieso helemaal wappie.
Dan word je wel gek.
En dat snapt hij wel. En we zijn toen ook kunnen beginnen met behandeling, nou, stress verlagen. Dus via een omweg kom je wel waar, waar je moet zijn.
Ja.
Alleen ga nou niet te snel het in een kader gooien.
Nee.
En bij sommige mensen zeg ik nooit van u hebt een psychose. Ja. Wat heb ik nou? Ja, u hebt hele bijzondere ervaringen.
Ja. Nou, met dit mooie verhaal en voldoende nieuwsgierigheid naar de volgende aflevering.
Ja.
Hebben we denk ik voor nu voldoende uitgekleed. Mee eens?
Ja. Dus volgende keer gaan we het hebben over nog iets meer over diagnostiek. En we gaan het vooral ook hebben over schizofrenie.
De do's en don'ts.
Ja, en ik denk, wat misschien wel leuk is, dat we een derde uitzending maken. Dat we eens wat voorbeelden uit de praktijk gaan pakken. En eens kijken hoe we dat kunnen uitvlooien.
Juist, genoeg casussen.
Nou, mooi.
Alright.
Luisteraars, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.